Welkom bij Christelijke Gemeente Gods Ware Liefde. Mijn naam is broeder André Siveert, voorganger, spreker in deze gemeente. En ik heet u van harte welkom op deze Sabbat om weer samen te leren uit de Romeinenbrief. En deze keer de Romeinenbrief hoofdstuk 3. Dan de versen 9 tot en met 20 gaan we vandaag behandelen. Dat is eigenlijk waar we 2 weken terug voor de Pasen zijn geëindigd met deze brief. En wat ik toen niet heb gered om af te maken, want dan zou het veel te lang duren, de studie. Maar ja goed, dat hebben we dus opgeknipt in gedeeltes. En dit is dan zeg maar het tweede gedeelte van datgene waar ik toen mee ben begonnen. Dus nu hebben we in deze studie, in die eerste verse van de Romeinenbrief, hebben we al geleerd dat de Joden een bijzonder voorrecht hebben ten opzichte van alle andere volkeren daaromheen, op deze wereld trouwens. Niet alleen om Israël heen, maar over de hele wereld. Maar dat die voorrechten hen ook niet automatisch rechtvaardigen voor God. En dat zij dus daarmee nog steeds niet gevrijwaard zijn van de straf door God over de zonde en over hun zonde. En zij hebben net zo goed te maken met die erfzonde en zondigen net zo goed als alle andere mensen, als de heidenen. Waardoor zij dus net als alle andere mensen, dus net als de heidenvolken, waaronder wij eigenlijk behoren, net zo goed verloren gaan als zij zich niet bekeren tot God. En de apostel Paulus schrijft dan in de verse 9 en verder dat zowel de Joden als de Grieken, en daarmee wordt dus de Joden en alle heidenen, dat zijn dus samengevat alle mensen op de aarde. En de apostel Paulus noemt dat even Joden en Grieken als voorbeeld. Maar het zijn alle heidenen, dus alle mensen op de hele wereld, zondigen. En dat niemand van hen rechtvaardig is, omdat zij zondigen en de vrezen van God hen dus niet voor ogen staat. Zij denken dus niet aan wat God van ons verlangt en van hen verlangt en eist zelfs. En ze denken ook niet aan de reactie van God op hun rebellerende gedrag tegen God, maar denken aan zichzelf, dus aan wat ze zelf willen. Daardoor vallen ook alle zondige mensen onder de wet van God en worden zij op grond van de wet van God ook geoordeeld en veroordeeld als niet rechtvaardig, dus onrechtvaardig voor God. De psalmdichter, laat ik eerst dat stukje voorlezen wat ik net heb samengevat, uit Romeinen 3, vers 9 tot en met 20. Er staat boven in de herziene Statenvertaling, alle mensen zijn zondaars. En dan begint de apostel Paulus, of beter gezegd, dan gaat hij verder, waar hij is gebleven. Wat dan wel? Want hij zegt, en het is toch niet zoals wij belasterd worden en sommigen zeggen dat wij zeggen, laten wij het kwade doen, opdat het goede daaruit voortkomt. De verdoemenis van hen is rechtvaardig. Maar wat dan wel? Zijn wij voortreffelijker? Beslist niet. Wij hebben immers zojuist en de Joden en de Grieken beschuldigd, dat zij alle onder de zonde zijn. Zoals geschreven staat, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is. Er is niemand die God zoekt. Alle zijn zij afgedwaald. Samen zijn ze nutteloos geworden. Er is niemand die goed doet, er is er zelfs niet één. Hun keel is als een open graf. Met hun tong plegen ze bedrog. Adder geven ze onder hun lippen. Hun mond is vol vervloeking en bitterheid. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Vernieling en ellende is op hun wegen en de weg van de vrede hebben ze niet gekend. De vrezen God staat hen niet voor ogen. Wij weten nu dat alles wat de wet zegt, zij dat spreekt tot hen die onder de wet zijn, opdat elke mond gestopt wordt en de hele wereld doemwaardig wordt voor God. Daarom zal uit de werken van de wet geen vlees voor hem gerechtvaardigd worden. Door de wet is immers kennis van zonde. Kijk, dat is wat ik net dus heb gezegd. en wat we vanochtend nog verder gaan uitleggen. Als oordeel over de mensheid, wat de apostel Paulus hier uitspreekt, zien we ook dat koning David in Psalm 14 eigenlijk hetzelfde zegt. Ik lees u de eerste 7 verzen voor van Psalm 14. Dat is eigenlijk de hele psalm. De dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. Zij handelen verderfelijk, bedrijven gruwelijke daden. Er is niemand die goed doet. De Heer heeft uit de hemel neergezien op de mensenkinderen om te zien of er iemand verstandig was. Iemand die God zocht. Zij allen zijn afgedwaald, tezamen zijn ze verdorven. Er is niemand die goed doet, zelfs niet één. Hebben zij dan geen kennis? Alle die onrecht bedrijven die mijn volk opeten alsof ze brood aten? Ze roepen de Heere niet aan. Daar worden ze door angst bevangen. Want God is bij het geslacht van de rechtvaardigen. Weliswaar beschaamt hij het voornemen van de ellendigen. Maar de Heere is zijn toevlucht. Och, dat de Israëls verlossing uit Sion kwam. Wanneer de Heere de gevangenen van zijn volk laat terugkeren, dan zal Jacob zich verheugen. Israël zal verblijd zijn. Koning David kwam hier tot de conclusie dat niemand God zoekt en dat dus niemand goed doet en verstandig is. Niemand roept de Heere aan. Met als gevolg dat de mensen door angst worden bevangen, omdat God bij de rechtvaardigen is en niet bij de onrechtvaardigen. Dit ondanks dat God wel zorgt voor de hele wereld, dus voor rechtvaardigen en onrechtvaardigen, door hen eten en drinken, kleding, etc. te geven. God laat het regenen over goede en over kwade. God laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Over mensen die God dienen en mensen die God vervloeken. Want de grondstoffen en natuur, zij heeft God ook niet alleen gemaakt voor de rechtvaardigen. Maar iedereen mag daarvan gebruik maken en ervan genieten. Daarom kan ook niemand zeggen dat God onrechtvaardig is. God zorgt namelijk voor de goede en de slechte mensen. Voor de mensen die God liefhebben en de mensen die God vervloeken. En in onze tijd nemen we waar dat steeds meer mensen het bestaan van God ontkennen ook. En hun toevlucht zoeken in afgoderijen en religies die zij verzinnen. En die theorieën, die leugens opdringen in lesboeken, leslokalen en zelfs in wetgeving, om zo de kinderen al te indoctrineren, dus te besmetten, te vergiftigen met hun leugens, en hen te bewegen de weg van het verderf, de weg van God af, in te slaan. Dat is erg. Dat is een zorgelijk beeld in onze wereld. En als er dan iets fout gaat, dan krijgt God de schuld ervan en wordt dat als een bewijs opgevoerd dat God niet bestaat of dat God een liefdeloze God is. Als God de wereld straft met bijvoorbeeld een pandemie zoals het coronavirus, het COVID-19-virus en alle varianten, dan probeert men die oorzaak, die bron van besmetting te vinden. En zet men alle middelen in om een antistof te vinden en te produceren om de mensen te redden van die gevolgen van de pandemie. Op zich zijn dat natuurlijke en goede reacties van de mensen. Maar wat zo triest is aan dat alles, dat is dat men zich wel concentreert op het redden van de mensen, met als oogmerk ook om daarom weer geld te verdienen, indirect en direct. In plaats van dat ze erkennen dat men heeft gezondigd tegen God en zich gaat buigen voor God. De natuur brengt namelijk uit zichzelf geen ziektes voort. De natuur heeft namelijk geen scheppende macht. De mens experimenteert met dingen die er zijn om nieuwe dingen uit te vinden. zo ook serums, etc. En misschien ziekteverwerkers. Met welk doel dan ook. En ze misbruiken die dingen vervolgens om geld mee te gaan verdienen. Toch heeft ook de mens, met alle creativiteit en intelligentie, geen scheppende macht. De Satan vervolgens gebruikt leugens en bestaande dingen om de mens verder van God af te brengen. Maar ook de Satan heeft geen scheppende macht. Hij is een schepsel. En geen enkel schepsel van God heeft een scheppende macht gekregen van God. Dat is toebehoren aan God zelf. Maar waardoor komt dan een virus op aarde? Dat is namelijk de bron die de mensen zoeken. En die ze niet vinden. Waarom niet? Omdat men het zoeken beperkt tot een eigen theorieën, in plaats van verder na te gaan denken en verder te gaan zoeken. Van, hé, oké, het komt uit die grot, uit dat vleermuisfamilie. Komt dat virus? Maar oké, hoe komt dat virus dan bij die vleermuisfamilie terecht? Ja, dat is een raadsel. Oké, dus hoe komt dat virus überhaupt op aarde terecht? Bij levende wezens. Die daardoor besmet worden. Hoe komt dat virus hier? Dat kun je met alle ziektes en met alle dingen kun je zich dat afvragen. En aangezien niks en niemand de scheppende macht heeft, dan blijft er toch geen andere conclusie over dat dat de schepper zelf dat heeft geschapen. En naar de aarde heeft gestuurd. En waarom zou de schepper, en de schepper dat is de drie enige God, dus de God van Abraham, Isaac en Jacob, de hemel en aarde met alles wat erop en erin is, heeft geschapen en het hele heelal heeft geschapen, waarom zou deze grote machtige schepper virussen en andere ziekteverwekkers scheppen om daarmee zijn schepping te treffen? Is dat geen vraag waarop we graag een antwoord willen hebben? Is dat niet de cruciale vraag ook? Dan gaan we heel ver terug in de tijd, naar koning David. U weet wel, die herdersjongen die de reus Goliath van de Filistijnen versloeg, waardoor het leger van Herodes, dat het leger van toen, was dat niet Salomo? Ja, toch? Was Salomo, geloof ik. Nee, Saul. Koning Saul. Dat het leger van koning Saul, dat die achter de Filistijnen aan kon gaan, om hen vervolgens te verslaan met Gods hulp. Deze koning David, die wist het antwoord op deze vraag. Zoals we dat lezen in zijn gebed tot God in Psalm 39. Ik lees die vers 8 tot en met 12 uit die psalm voor. En nu, wat verwacht ik, Heere? Mijn hoop, die is op u. Red mij van al mijn overtredingen, maak mij niet tot een smaad voor de dwaas. Ik ben verstomd. Ik zal mijn mond niet open doen, want u hebt dat gedaan. Neem uw plaag van mij weg. Ik ben bezweken door de bestrijding van uw hand. Bestraft u iemand met straffen om zijn ongerechtigheid, dat doet hij zijn aantrekkelijkheid als een motte niet. Ja, ieder mens is een zucht. God straft de mensen door plagen over die mensen te sturen. En dat lezen we ook in Exodus. Als hij de farao van Egypte, daar heb ik het vorige week al over gehad, en het volk Egypte strafte met zware strafgerichten, zware plagen voor de hardheid van het hart van die farao en het ontkennen van het bestaan van de almachtige God. Waarvan Mozes tegen het volk moest zeggen, de naam van God is, ik ben die ik ben. Dat is de God van Abraham, Isaac en Jacob en zijn macht. Door die plagen breekt God het hart en dus de eigen wil van de mens. En toch wil die mens God niet erkennen en degenen en dienen, bedoel ik, en gaat door met zondigen. Ik heb dat even niet paraat, maar ik heb daar wel over gesproken in de behandeling van de openbaringbrief. Waar we over een tijd, als we klaar zijn met de Romeinenbrief, weer mee verder gaan. Daar spreekt God over weeën. Daar spreekt God over geruchten van pestilentie. Van, en als die zijn, dan zijn dat nog de voorbodes van alle strafgerechten die gaan komen. Let op, broeders en zusters en geliefde toehoorder. Het zijn er maar, is nog maar het begin van het eindgerecht. Wat God op de aarde doet. En over alle mensen brengt. Het is nog maar een begin. En de mens is in Gods ogen niets meer dan een zucht. Wat heeft de mens daar tegen in te brengen? De apostel Paulus benoemt in een schriftgedeelte zonden tegen God die bedacht worden en uitgesproken worden, met alle gevolgen van dien. Ik lees u die verzen 13 en 18 uit het voorgelezen schriftgedeelte. Hun keel is als een open graf, met de tong plegen ze bedrog, allergiffen ze onder hun lippen. Hun mond is vol vervloeking en bitterheid. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Vernieling en ellende is op hun wegen en de weg van de vrede hebben ze niet gekend. De vreze God staat hen niet voor ogen. Die woorden lezen we ook in de volgende verzen uit meerdere psalmen. Ik lees u een aantal voor. Psalm 5, vers 10 en 11. Wat in hun mond is niets wat betrouwbaar is. Hun binnenste is enkel verderf. Hun keel is een open graf. Met de tong vleien zij. Verklaar hen schuldig, o God, en laat hen te val komen met hun opvattingen. Verdrijf hen om hun vele overtredingen, want ze zijn u ongehoorzaam. Psalm 9, vers 13, en dan vervolgens 16 tot en met 21. Want hij eist vergelding voor vergoten bloed, hij denkt daaraan. Hij vergeet het hulpgeroep van de ellendigen niet. Wat een troost is dit voor de martelaren, voor onze broeders en zusters die onthoofd worden, die verkracht worden, die mishandeld worden, vernederd worden, op welke manier dan ook, in die landen door moslim-extremisten, die naar hun geloof en naar hun wil, naar hun machtlust, dit soort dingen doen. Hier staat dat hij eist vergelding voor vergoten bloed. Dus ik wil oproepen tot die mensen, als u denkt God te dienen, dan lees dit. U erkent het Oude Testament. U erkent de zoete psalm van koning David van Israël toentertijd. En daarmee erkent u dus zijn uitspraak, zijn kennis van God, dat God vergelding eist van het vergoten bloed, ook door uw handen. Indirect of direct. Dan de versen 16 tot en met 21. De heidenvolken zonken in het graf dat zij maakten. Hun voet raakte gevangen in het net dat zij heimelijk spanden. De Heere is bekend geworden, hij heeft recht gedaan. De goddeloze raakt verstrikt in het werk van zijn eigen handen. De goddeloze keren terug naar de hel toe. Alle heidenvolken die God vergeten. Want de arme wordt niet voor altijd vergeten. De hoop van de ellendigen vergaat niet voor eeuwig. Sta op, Heere. Laat de sterveling zich niet sterk maken. Laat de heidenvolken voor uw aangezicht geoordeeld worden. Heere, jaag hun vrees aan. Laat de heidenvolken weten dat ze stervelingen zijn. Het gebed van koning David om redding, maar ook om gerechtigheid van God. En Psalm 10 dan, vanaf vers 2, tot en met vers 11. Fel en hoogmoedig achtervolgt de goddeloze de ellendige. Laat hen gegrepen worden in de listige plannen die zij bedacht hebben. Want de goddeloze beroemt zich over zijn hartewens. Hij zegent de gierigaard, hij lastert de Heere. De goddeloze met zijn neus trots omhoog onderzoekt niet. Al zijn gedachten zijn, er is geen God. Zijn wegen bezorgen te alle tijd verdriet. Uw oordelen gaan hem te hoog, hij houdt ze ver van zich af. Al zijn tegenstanders blaast hij weg. Hij zegt in zijn hart, ik zal niet wankelen, want van generatie op generatie zal mij geen onheil treffen. Zijn mond is vol vervloeking, bedrog en list, onder zijn tong is kwaad en onrecht. Hij ligt in een hinderlaag in de dorpen. Op verborgen plaatsen doodt hij de onschuldigen. Zijn ogen loeren op de armen. Hij ligt in een hinderlaag om de ellendigen te overvallen. Hij overvalt de ellendigen als hij hem in zijn net trekt. Hij duikt neer, hij bukt zich, en de arme valt in zijn sterke poten. Hij zegt in zijn hart, God heeft het vergeten. Hij heeft zijn aangezicht verborgen, hij ziet dat in eeuwigheid niet. O, dit is niet alleen voor struikrovers even bedoeld, of voor overvallers. Dit is ook voor regeringen bedoeld, voor alle mensen die God niet dienen. Want in principe doen ze allemaal hetzelfde. Door alleen aan zichzelf te denken en door goed te doen wat ze zelf willen in hun hoogmoed. In plaats van zich te vernederen en te buigen voor die almachtige God en Gods wil uit te voeren. Broers en zusters, geliefde toehoorders, als de mensen om ons heen, als regeringen om ons heen, Gods woord als uitgangspunt namen in de wetgeving die ze maakten, in de regelgeving die ze maakten, dan dachten zij altijd aan het beste. Dan wisten ze hoe ze een land moesten besturen. Dan wisten ze hoe ze een provincie moesten besturen. Dan wisten ze hoe ze een stad of een dorp moesten besturen. Dan wisten ze hoe ze een gemeenschap moesten besturen. Dan wisten ze ook hoe ze hun eigen gezin moesten besturen. Dan hadden we minder scheidingen. Dan hadden we minder ellende. Dan was de rijkdom en meer verdeeld, zodat het onderscheid tussen arm en rijk kleiner was. Dan zouden mensen alleen door eigen schuld arm zijn, door luiheid, maar niet omdat ze arm gemaakt worden door overheden die te zware belastingen opleggen, die belasting over belasting opleggen. Normaal gesproken in Nederland is belastingheffen over belasting verboden. Dus wat hebben ze hier in Nederland verzonnen? Accijns. Is dat geen belasting over belastingheffen dan? Nee. Over belasting, over dat belastingbedrag, over die accijns wordt geen btw gegeven. Nee, maar je legt wel dubbel belasting op hetzelfde product op. Dus heb je in principe belasting over belasting. Toch? Want je belast dingen dubbel. De rijken krijgen voordelen, de armen krijgen nadelen. Want de arme mensen is voor massa. Dan krijg je de middenmoot ook nadelen. Je hebt een beetje voordeel en een hele hoop nadeel. Want die moeten dan de armen wat steunen. En de rijken, die lopen weg. Met het geld op de bankrekening. Dan ga ik geen socialisme prediken hier. Want daar zien we ook voorbeelden van in de wereld dat dat niet goed is. Maar een meer rechtvaardige wereld, dat predik ik wel. Want dat is in overeenstemming met Gods woord. En dan komen we bij koning Salomo. Koning Salomo, die is aangewezen door God om koning te worden. Na David. Hij is een kind van David. En God die zegt tegen hem van luister, ik maak jou koning. En je mag van mij bidden, je mag van mij vragen wat je wilt. En die jonge man. En ik zou willen dat elke jong mens dat zou vragen aan God. En dat elk mens dat zou vragen aan God. Die zei, Heere, in deze opdracht van u, die mij te zwaar is, heb ik wijsheid nodig. En God gaf hem wijsheid. En in al die wijsheid, dat zelfs uit verre landen, zoals koningin van Sheba en andere verre landen, die kwamen allemaal naar Jeruzalem toe, om koning Salomo om een oordeel te vragen, om wijsheid, om raad te vragen over problemen die in hun gebied, in hun land, onder hun volk speelden. En God gaf hem die wijsheid. En hij zegt hier in Spreuken 6 tegen zijn eigen zoon, maar omdat het is opgetekend eigenlijk ook tegen alle mensen, zegt hij het volgende. En ik lees u dan de verzen 12 tot en met 19 voor. Een verdorven mens, een man van onrecht, gaat rond met valsheid van mond, knipoogt heimelijk, dus stiekem, geeft een teken met zijn voeten en wijst met zijn vingers. In zijn hart zijn verderfelijke dingen, hij smeet te alle tijden kwaad en brengt twisten teweeg. Daarom zal plotseling zijn ondergang komen. Opeens zal hij gebroken worden, zonder dat er genezing voor is. Deze 6 haat de Heer, ja 7 zijn een gruwel voor zijn ziel. Hoogmoedige ogen, een valse tong en handen die onschuldig bloed vergieten. Een hart dat zondige plannen smeet. Voeten die zich haasten om naar het kwade te rennen. Een valse getuige die leugens blaast en die tussen broeders twisten teweeg brengt. Kijk, dat haat de Heere. En als je heel diep in jezelf gaat kijken en je gaat vergelijken met uw leven, uw gedachten, uw beslissingen in uw leven, en als je nu God dient, God zij dank dan voor die genade, maar dan kun je terugdenken aan wat je hebt gedaan voor die tijd, van of dat past in het plaatje, of dat vast onder die 7 punten die hier genoemd worden. En dan zie je hoe hoog die wijsheid is, die God Salomo gaf, om te zeggen van dit haat ik. En zo kan ik u ook nog veel teksten voorlezen uit de Bijbel, over waarschuwingen tegen allerlei zonden. En wat God gaat doen als voor hem de maat vol is. Uit deze teksten blijkt dat de zonde begint in het hart, in het bedenken van die zonde. En dat het daarna uitgesproken wordt, waardoor het zijn vernietigende werk kan gaan doen. Denk aan pesten bijvoorbeeld. Hoeveel kinderen, maar ook wel volwassenen, worden gepest in onze tijd? Dat begint met het uitspreken van pijnlijke, beledigende woorden. En dat eindigt met het doden van het slachtoffer, al dan niet direct, doordat deze ook geen eigenwaarde meer heeft, geen trots meer heeft, geen respect meer voor zichzelf heeft en zichzelf uiteindelijk van het leven berooft of zelfs gedood wordt door een pester. U kunt zelf andere soortgelijke en actuele voorbeelden in herinnering nemen. Uit het nieuws, uit de kranten, uit de televisie, uit uw eigen omgeving. Over wat het gif van verkeerde uitspraken en zondig handelen voor uitwerking heeft. De tong, broeders en zusters en geliefde toehoorders, is een scherp, dodelijk wapen als de tong zondig wordt gebruikt. Het vernietigt veel mensenlevens. Het vernietigt huwelijken. Het vernietigt gemeenschappen en hele samenlevingen. Het vernietigt zelfs de relatie tussen God en de ziel van de mensen. Waarom? Omdat de waarheid verdraaid wordt, omdat men zichzelf en zijn eigen ideeën hoger plaatst dan de liefde van de wet van God. God straft daarom ook de goddelozen om zijn zonde. God straft zijn kinderen om hen tot gehoorzaamheid te bewegen. En God zorgt voor hen die hem liefhebben en dus gehoorzaam zijn. Tot slot lezen we nog de laatste verzen van ons schriftgedeelte. Romeinen 3 dus, waaruit we aan het leren zijn. Vers 19 en 20 lees ik u nog een keer voor. We weten nu dat alles wat de wet zegt, zij dat spreekt tot hen die onder de wet zijn, opdat elke mond gestopt wordt en de hele wereld doemwaardig wordt voor God. Daarom zal uit de werken van de wet geen vlees voor hem gerechtvaardigd worden. Door de wet is immers kennis van zonde. De apostel Paulus leert hier ons dat diegenen die onder de wet zijn, door de wet kennis van zonde hebben gekregen, want de wet zegt: dit is zonde, en daardoor hun schuldigheid voor God bekend wordt, en zij dus doemwaardig zijn voor God. Ze verdienen dus eeuwige straf tot de hel. voor hun rebellie, voor hun zonde tegen God. Dat betekent dus dat alle mensen, want we hebben geleerd dat alle mensen zonder uitzondering zondig zijn, onder de wet van God geoordeeld worden en door God schuldig bevonden worden en daardoor voor God doenwaardig zijn. Dat is ook wat we afgelopen week hebben herdacht met Paasfeest. Jezus Christus was de enige in de hemel en op de aarde die zijn verlossingswerk kon uitvoeren en volbrengen. Kijk, een stukje van het werk kon iedereen volbrengen, maar dat gehele verlossingswerk, vanaf de uitleg van de wet en de profeten en de geschriften van het Oude Testament, tot aan de kruisdood en de opstanding uit de kruisdood, en hemelvaart terug naar God, naar de hemel, dat kon alleen maar Jezus Christus, oftewel God zelf. En omdat Jezus de enige is die dat kon volbrengen, zijn alle andere mensen zondig en dus doemwaardig. Nu zijn er geloofsrichtingen zoals het katholicisme, die hun volgelingen leren dat ze door goede werken te doen en door van tijd tot tijd te biechten een plaats in de hemel te verdienen, kunnen verdienen. En in de middeleeuwen, en ik weet niet of dat nog is, had je aflaten, dan kon je de kerk geld betalen. En dan kreeg je een papiertje waarop stond dat je zonden je vergeven zijn. En een soortgelijk iets wordt nu nog altijd gepredikt doordat de mensen die overleden zijn in een tussenhel zijn, een vage vuur. En dat ze daaruit gered kunnen worden met zoveel wezige groetjes en met zoveel giften aan de kerk. Is in feite een afleiding van de aflaat van de middeleeuwen. Hetzelfde. Schijnheiligheid is leugens, is lasterlijk tegen God, is tegen Gods woord in, is gewoon heidend, is, ja, het is van God af. Het is een dwaalleer. Het slaat nergens op. En dat is daarom ook het tegenovergestelde van hetgeen de apostel Paulus ons leert in deze brief, waar hij schrijft dat uit de werken van de wet geen vlees voor hem gerechtvaardigd zal worden. Dus hoe goed hij ook uw best doet, hoe goed hij ook goede dingen doet voor uw medemens, en daarvoor een lintje ontvangt door mij, Bart, het brengt u niet in de hemel. Dus al doen wij alles, u en ik, wie u ook bent, al doen wij alles wat in de wet van de 10 geboden staat, al doen we alles wat in de vervolgende uitwerkingen, dus alle verordeningen en bepalingen en wetten die God het volk Israël oplegt te doen, dan nog worden we niet gerechtvaardigd door God. Maar, zeggen mensen dan, ik doe toch geen vlieg kwaad. Ik doe alles wat ik kan doen voor mijn medemens. Ik ben actief in de kerk, ik biecht regelmatig en doe alleen maar goede dingen. Ik zet me in voor mensen, van om goed te doen, om mensen hulp te verlenen. Daar besteed ik zelfs nog mijn eigen middelen voor, zeggen meerdere mensen hierop. Ja, maar als je goed gaat bekijken waarom ze dat zeggen, dan proberen ze zichzelf dus te rechtvaardigen. Maar zelfrechtvaardiging, geliefde toehoorder, telt niet voor God. Want God ziet de werken en de inzet wel die je doet, maar God ziet ook het hart aan. Hij doorzoekt het hart en de nieren en hij doorzoekt uw gedachten, zelfs de vorming van uw gedachten, de allerprilste vorming van uw gedachten kent God. Dat hebben we al geleerd. Dus God ziet precies uw overleggingen voordat u een definitieve gedachte hebt gevormd en een besluit daarover hebt genomen op wat hij gaat doen. Denkt u dat hij ook iets, maar dan ook iets voor God verborgen kan houden? Dat gaat niet. God kijkt of je zich onderstelt aan de wet en de wil van God. God kijkt of u zich hebt ondersteld aan zijn wet en kennis hebt opgedaan van zonde en zondebesef en schuldgevoel en dat u zich berouwvol, dus vol spijt, hebt gebogen voor het kruis van God, van Jezus, voor aan zijn aan uw schuld, uw zonde hebt beleden voor God en dat u vergeving hebt gekregen van God en dat hebt aanvaard ook van God. Door het bloed van Jezus Christus. En dat u daardoor rein gewassen bent. Vernieuwd bent van geest. Vernieuwd bent van hart. Als het ware nieuw geboren bent. Als een nieuw mens. Daar kijkt God naar. En als dat niet het geval is. Dan gaat u verloren. Dan valt u nog steeds. Ondanks al uw goede werken en inzet. En bedoelingen. Valt u nog steeds onder de wet. En ben u niet vrijgekocht van de wet. Want dat is namelijk waar het om draait. Hebben wij God lief? Doen wij de dingen die we doen uit liefde voor God? En doen we die dingen ook uit liefde voor onze naaste? Of hebben wij toch ergens een of ander eigen belang in hetgeen we doen? Broers en zusters, geliefde toorlers, we zijn aan het einde gekomen. En ik heb u al vaak gewaarschuwd, en ook vandaag ligt er weer een ernstige waarschuwing van God in de gebrachte boodschap en les. Maar ik geef u nog één waarschuwing mee. Ga niet God gehoorzaam proberen te worden uit angst voor de straf van God. Want dat redt u niet van de toren van God. Maar ik roep u juist op, om God lief te hebben met heel uw hart, met heel uw kracht, met heel uw verstand en met heel uw ziel. En als dat uw instelling is, dan kan het niet anders zijn dan dat u ook uw naaste, ongeacht wie uw naaste is, lief gaat hebben en lief hebt zoals u uzelf lief hebt. Dat is de wet van Gods liefde, broeders en zusters en geliefde toehoorders. Die kennis, die ervaring kunt u ook pas krijgen als u kennis heeft gekregen van zonde in uw eigen leven. Het besef dat u zondigt tegen God, dat besef u ook verdrietig maakt en dat u zich dan berouwvol buigt voor God en hem vergeving vraagt over het feit dat u God pijn hebt gedaan door te zondigen tegen hem. Door zijn wetten en bepalingen te overtreden. Maar ook door hem niet lief te hebben in je leven. En als u daar oprecht spijt van hebt, dan ziet God uw ziel aan. En hij doorzoekt dan uw hart en nieren op waarheid. En vindt hij die waarheid in u, dat oprechte berouw, dan biedt God u vergeving over uw zonde aan. En als u die genadegift aanneemt, want dat is genade, is een gift, dan geneest hij ook uw hart en ziel van alle ongerechtigheid, pijn, verdriet, wrok en alles wat het gevolg is van de zonde die u heeft gedaan in uw leven en wat andere mensen aan u hebben aangedaan. Dan bent u vrij gekocht door het bloed van Jezus Christus uit de macht van de zonde en de gevolgen ervan en behoort u tot het volk van God. Hierover gaan we de komende tijd meer leren in het bestuderen van die Romeinenbrief. Ik wens u Gods rijke zegen in het biddend overdenken van deze Bijbelstudie en al hetgeen wat ik heb gezegd met voorbeelden enzovoort en uitleg hierover. En ik wens u vervolgens ook een rijke zegen de Sabbat en weekend en week toe en zo God wil en beleven. Komen we volgende week weer bij elkaar om dan het laatste gedeelte van dit hoofdstuk te gaan behandelen, wat tevens de opmaat is naar het volgende hoofdstuk. Dat gaat over rechtvaardiging. En dat is zo belangrijk, die rechtvaardiging. Die rechtvaardiging door God is namelijk de bekering. dat wordt gegeven op de bekering, eigenlijk, moet ik zeggen. Maar goed, daar gaan we over hebben. Daar gaan we bestuderen, dat thema, aan de hand van de Romeinenbrief. En dan gaan we een mooie tijd tegemoet, broeders en zusters en geliefde toehoorders. Dan is het de thema's van die zwaarte van de zonde, dat is dan achter de rug zover. En dan gaan we ons richten op hoe kunnen we dan God dienen. Wat accepteert God dan om ons te rechtvaardigen? En op welke manier rechtvaardigt God ons dan? Wat houdt dat in? Welke voorbeelden zien we daarover ook in de Bijbel om van te leren? En dan die stappen verder. Want daar blijft het niet bij. Dat is het begin van God dienen. Rechtvaardigd worden door God is het begin van het God dienen. En dan gaan we daarna nog verder. Hoe wil God dat we leven? En hem dienen. Dat is een prachtig vooruitzicht. Ook voor mij, als voorganger, predikant. Zodat ik die zwaarte van het waarschuwen even achter me kan laten. Het is nodig. Daar heeft God dat ook zo in zijn woord vastgelegd. En heeft God dat ook laten brengen door mijn mond. Het is Gods woord wat ik u breng, niks anders. Ik heb geen eigen inbreng gegeven. Ik heb alleen bijbelteksten aangehaald en samengevat wat die bijbelteksten zeggen. En dat is de les. Op die manier leren we. Gods woord kunnen we leren door Gods woord te leren, te lezen en te bestuderen. Dan krijgen we antwoord op al die vragen. En dat is een fijn vooruitzicht. En zo God wil en we leven, gaan we daar dus mee starten volgende week. Op de Sabbat. Ik wens u dan ook een rijkgezegde dag. Het Sabbat en weekend en week toe. En dan, zo God wil, tot volgende week. Amen.